Een kijkje achter de schermen.
Er staan hele grote witte lichtpoppen. Nou, en dat op de maandag.
De sappigste verhalen.
Niet! Ja, die kennen we nog!
Tips uit het noorden.
Morgenmiddag hebben we een event over HR en AI.
En hard gelach.
Hey.
Het gebeurt allemaal
aan de keukentafel bij Noorderlink.
Hey Nicole.
Hey Henny Jelle.
Daar zijn we weer.
Ja, de 35e aflevering al.
Ja, niet normaal man. Hè? Onze podcast over werkontwikkeling en de mensen die zich daartussen bewegen.
Ja.
En vandaag hebben we aan tafel Jelle Tiemersma. Scherp, uitgesproken en altijd bezig met hoe leiderschap inclusiever en moediger kan worden. Maar voordat we daarin duiken, Jelle, stel jezelf eens even voor.
Nou, leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben Jelle en ik denk overal ben ik ondernemer. En alle verschillende dingen die ik doe, adviseur, toezichthouder, bestuurder, sparringpartner, dagvoorzitter, spreker, nou ja, name it, doe ik allemaal binnen mijn bedrijf, Personal Too. Dat doe ik al sinds 2011 fulltime. En nou, ik vind het heel leuk dat ik hier vandaag mag zijn.
Ja, leuk. Ja. Van harte welkom. Ja, wij kennen elkaar al een tijdje.
Ja, wij hebben ooit samen een heel mooi congres georganiseerd.
Ja.
Aletta Jacobs congres in 2018.
Ja.
Omdat we vonden dat het Noorden toch meer diversiteit aan de top nodig had.
Zeker. Mooi. Dus toen hebben we dat samen met Noorderlink hebben we dat opgepakt.
Klopt.
Jelle is de aanjager geweest dat diversiteit en inclusie eigenlijk elk jaar hier wel stevig op de agenda staat bij Noorderlink.
Ja.
Want daar maak je onder andere heel hard voor. Maar daar gaan we het straks over hebben. Want er zijn heel veel onderwerpen. We moesten echt schrappen in de onderwerpen. Wat gaan we nou echt met je bespreken het komend half uur?
Ja, ik heb je ook even opgezocht, Jelle. Want ik ken jou van Insta. Want ik beheer de Noorderlink Instagram en we volgen jou. En dan zie ik altijd prachtige foto's voorbij komen met hele mooie outfits, daar hebben we het straks vast ook nog over. Maar toen dacht ik, ik zoek je even op LinkedIn. Toen zag ik een hele reeks al aan werkervaring dingen. En daar stond onder een knop met 84 meer werkervaringen.
Niet.
Het was echt een lijst van een jewelste.
Ja, ik vind het ook heel jammer dat je dat op de telefoon echt je best voor moet doen om erachter te komen. Ze moeten een soort van samenvatting eigenlijk maken.
Ja.
Maar ja, nee, wie weet, is dat nog een goed idee? Ja, nee, vroeger dacht ik altijd van, nou, als ik later groot ben, dan weet ik wat ik wil.
Mm-hmm.
En ik hoopte altijd dat ik zo'n aha-moment zou krijgen van, ik ga dierenarts worden.
Oh ja.
Maar het kwam niet.
Oh, jee.
En eigenlijk weet ik nog steeds niet helemaal precies wat ik wil doen als ik later groot ben. En in die tussentijd probeer ik heel veel verschillende dingen te doen.
Ja.
Maar ik heb ook gemerkt dat die dingen elkaar versterken. Dus het is niet zomaar dingen doen om dingen te doen. Maar mm-hmm. wel ook, ik merk dat die verschillende rollen elkaar ook versterken. Dus omdat je leiding hebt gegeven, omdat je bestuurder bent geweest, kun je ook weer mensen daar beter in begeleiden. En omdat je bepaalde thema's belangrijk vindt, kun je dat in een organisatie vormgeven. Maar is het ook leuk om dat bijvoorbeeld op een podium te doen?
Ja.
Dus ja, ik denk dat het mij, dat ik dan toch moet zeggen dat ik gewoon een ubergeneralist ben. Dat ik het gewoon heel leuk vind om dingen met elkaar te combineren.
Ja, nee. Al die 90 werkervaringen die tellen op.
Bizar. Ja, het zijn er wel echt heel veel.
Heel veel.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik jou in LinkedIn nog nooit heb bekeken, Jelle.
Nou, jij die van mij? Ik die van jou wel. Ja, ik zou zeggen, neem een uurtje de tijd.
Ja, nee, precies. Ga ik zeker doen. Ja, want je spreekt vaak over lef en eigenheid in leiderschap. En leiderschap is echt een thema in eigenlijk door heel je carrière heen. Wat is volgens jou goed leiderschap vandaag?
Nou, ik denk dat goed leiderschap eigenlijk niet zoveel te maken heeft met de functie die je hebt. Maar voor mij heeft goed leiderschap, weet je, iedereen kan op zijn manier en in zijn positie en zijn rol die hij of haar invult een goede leider zijn. En voor mij is dat vooral moed tonen, verantwoordelijkheid durven te nemen, niet bang om te zijn om tegengesproken te worden of om tegengas te krijgen, laat ik mm-hmm. het zo formuleren. Als je denkt dat je na goed geluisterd, gehoord, meegedacht, meegepraat te hebben. Als je denkt dat je voor een mooie doel aan het strijden bent. Dus ja, voor mij zijn moed en lef daar wel woorden die daarbij horen. En ik denk ook, ja, ik maak het altijd maar heel erg simpel. Ik moet me gewoon morgen in de spiegel aan kunnen blijven kijken.
Ja.
En als ik het gevoel heb dat kan, hoe moeilijk het soms ook is, dan denk ik van nou, dat zijn belangrijke aspecten voor een leider.
Zou je dan bijvoorbeeld ook leider kunnen worden van een koekjesfabriek?
Ik dacht, nu komt er iets heel spannends. Toen werd een koekjesfabriek.
Je gaat zeggen iets heel
Of een...
Ik dacht wapens fabriceren of zo. Toen werd het koekjes.
Wapens fabriceren, dat vind ik dan nog weer wat anders dan koekjes. Maar,
precies.
Voor mij, mij persoonlijk is het wel belangrijk dat ik dingen doe die ook maatschappelijk impact kunnen maken of die maatschappelijk relevant zijn.
Ja.
En in die zin kunnen koekjes, als je een crush hebt, heel maatschappelijk relevant zijn op een mooie avond voor de televisie. Maar dat is voor mij wat minder aan de orde. En ja, een wapenfabriek, in sommige situaties kan dat misschien nodig zijn.
Ja?
Ja. Voor jou is het dus vooral heel belangrijk dat je jezelf in de spiegel aan kan kijken over het onderwerp waar je leiding aan geeft.
Ja, maar ook hoe ik het doe. Weet je, ik denk, dat hebben we denk ik allemaal wel meegemaakt, dat je soms in omgevingen zit waarbij je denkt van, hey, is het wel helemaal rechtvaardig? Is het wel helemaal juist hoe het hier gaat?
Mm-hmm.
Dus ik vind zelf spelletjes spelen, achterbak zijn, via een omweg dingen toch voor elkaar proberen te krijgen. Dat vind ik zelf ook wel hele belangrijke aspecten. En dan hoeft het niet alleen over de inhoud te gaan, kan ook over de relatie gaan en het proces. Ik vind belangrijk dat de dingen, even tussen haakjes, ook netjes gebeuren. En
ja,
dat
precies.
Je respect hebt voor de mensen aan wie je leiding geeft en of met wie je de dingen doet.
Ja, dus vooral met open vizier.
Met open vizier, zo weinig mogelijk dubbele agenda's, waarbij je wel moet kijken van, hey, jij hebt een ander belang dan ik.
Mm-hmm.
Maar maak die belangen dan bespreekbaar.
Ja.
En dat jij bijvoorbeeld in een bepaalde situatie ook een persoonlijk belang hebt, dat snap ik.
Ja.
Maar heb het daar dan over? Want dan kun je elkaar ook beter begrijpen. En dan kun je beter kijken van, ja, maar hoe komen we dan toch van A naar B?
Ja.
En dat is voor mij misschien nog wel belangrijker als het gaat om mezelf in de spiegel aan kunnen kijken.
Ja. En komt het nog wel eens voor dat je ineens in een omgeving bevindt waarvan je denkt, hey, dit is toch niet helemaal hoe ik wil dat het gaat? En hoe ga je daar dan mee om? Hoe maak je dat bespreekbaar?
Nou, ik denk dat ik nu de leeftijd heb bereikt dat als ik dat ervaar, dat ik het ook bespreekbaar maak.
Ja.
Dus je begon bij de introductie te zeggen van dat ik scherp ben. En dat kan ik dan ook wel zijn. Maar scherp wordt ook wel vaak verward met duidelijk.
Mm.
En ik denk dat vrouwen eerder scherp genoemd worden en dat ze, terwijl ze misschien gewoon duidelijk zijn.
Ja.
Dus ik probeer wel steeds meer dat dan ook gewoon duidelijk te maken en bespreekbaar te maken.
Ja.
En vroeger dacht ik misschien van, nou weet je, ik kom hier niet meer. Of ga hiermee stoppen. En nu denk ik van, nou laten we het maar gewoon over hebben.
En zou dat dan ook je tip zijn voor, nou, misschien wel jongere generatie die in dit soort omgevingen?
Nou, ik vind dat de jongere generatie best wel heel duidelijk is in wat ze wel en niet willen. Dus complimenten daarvoor.
Ja.
Maar misschien juist ook voor mijn generatie of voor de mensen die in de positie denken dat ze niet veel invloed kunnen uitoefenen. Ik denk dan, probeer het altijd.
Mm-hmm.
Probeer toch te kijken van waar kan jij, in welke rol je dan ook maar zit, waar kun jij je impact maken? Waarin kun jij net dat, dit klinkt heel zweverig, maar dat steentje verplaatsen,
ja.
Zeg maar.
Wat is jouw cirkel van invloed?
Ja,
precies.
Ja, precies. En kijk ook hoe je die wel, denk ik, ook zo nu en dan een beetje een stukje groter kan maken.
Ja.
Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar
wist je dat
ik heb ooit
schaamte op de werkvloer.
Wat durf jij eigenlijk niet te delen met collega's?
Ik weet niet of je het niet durft te delen, Jelly, maar je zei het net al. Je kan soms duidelijk zijn, scherp. En ik vind scherp helemaal geen negatieve annotatie hebben. Je mag gewoon soms heel duidelijk scherp dingen vertellen. Zijn er wel eens daardoor dingen je overkomen waarvoor je achter hebt geschaamd? Of heb je een situatie?
Nou, ik heb ooit ik ging al heel jong leiding geven. Ik was 1, 22.
Dat is wel heel jong inderdaad.
Ja, het ging eigenlijk gewoon vanzelf. Dat was mijn allereerste baan bij NHL Stenden, zo heet het nu. En dat heette toen nog Christelijke Hogeschool Noord-Nederland. Dus ik kan dat nog, als ik de telefoon op zou nemen, dan weet ik dat nog. En ik was hoofd van de financiële administratie. En ik gaf leiding aan 4 mannen en die waren allemaal 20, 30 jaar ouder dan ik.
Ja.
En toen op een gegeven moment, toen zei iemand... Wij moesten iedere dag, het was een grote kantine... en dan moest aan het eind van de dag moest geld naar de bank gebracht worden. En op een gegeven moment was er degene die dat altijd deed... die zei, ja, ik doe het niet meer.
Oh.
En dan sta je daar als jonge meid van 1,22... en diegene zegt gewoon, ja, ik doe het niet meer.
Ja.
En ik weet nog dat de enige keer... voor zover ik me kan herinneren. Dus ik hoop niet dat er allemaal mensen luisteren... die zeggen, ja, maar toen was het ook zo. Maar dat ik toen... Ik op een gegeven moment wist ik gewoon niet meer wat ik moest doen. En toen ben ik naar mijn toenmalige directeur gelopen. En toen ben ik in huilen uitgebarsten. Oh. Omdat ik gewoon niet meer wist. Want dat geld moest naar de bank.
Ja.
En hij had ze echt zoiets van, ik doe dit gewoon niet meer. En ik had alles geprobeerd en leuk doen, niet leuk doen. En zeggen, ja, je moet. Nou, zeggen, ja, maar misschien wil je. Ging allemaal niet. En toen ben ik echt in huilen uitgebarsten. Oh. Dat weet ik nog heel goed. Ik zie ze nog lopen.
Omdat het ook wel een beetje uit de lucht kwam vallen misschien? Of...
En ik denk dat het ook wel mee te maken had dat ze toch op een gegeven moment wel lastig vonden dat iemand die 20, 25 jaar jonger was, toch ingehuurd was, zeg maar, om hen een beetje aan te sturen.
Mm-hmm. Ja.
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 En heb je echt geschaamd toen voor je tranen?
Ja, toen ik bij die directeur zat wel. Ja, daar heb ik me wel echt voor geschaamd.
Ja.
Dat ik echt dacht van, ja, maar hey... Een beetje woman, je gaat niet zitten janken bij je baas.
Nee.
En ik vraag me dan wel af, als je nu terugkijkt, schaam je je dan nog? Of denk je nu, joh, het is toch helemaal oké dat je even in tranen uitbarst? Was je toen misschien strenger voor jezelf dan dat je nu zou zijn?
Goeie vraag. Hele goede vraag. ik denk dat ik me toen meer geneerde, meer schaamde dan ik nu zou doen, maar ik laat me ook niet meer zo snel gek maken.
Nee, nee.
Dus ik denk dat die daar een beetje in zit.
Ja.
Ja.
En wat, dat, die, ja.
Nee, wat voor advies zou je jezelf van vroeger geven in zo'n situatie?
Ik denk dat ik gewoon direct tegen hem had gezegd... joh, laten we het erover hebben, ik weet het even niet meer.
Nee,
hoe gaan we dit oplossen?
Ja. Dat is vaak de beste optie.
Ja,
ik
weet niet hoe ik hiermee verder moet.
Ja.
Laten we even apart gaan zitten. En vertel jij iets meer over waarom dit nu zo gebeurt. En laten we dan kijken hoe we samen uitkomen.
Ja.
Maar ja, toen hij was 45, ik was 22. Dus ja, dat was veel ingewikkelder.
Ja, ja en al helemaal in die tijd. Hè?
Ja.
Man-vrouw rollen was toen ook nog een stuk ingewikkelder.
Ja. Ja.
Het is ook gelijk een mooi brugje naar diversiteit en inclusie, Jelly. Want jij zegt vaak, hè, inclusie is eerlijk zijn over dat wat wringt. En wat wringt er volgens jou op dit moment, als je nu kijkt naar de arbeidsmarkt?
Naar de arbeidsmarkt en dan in relatie tot conclusie, inclusie?
Ja.
Ik denk dat inclusie, diversiteit nog te vaak als doel op zich worden beschouwd.
Ja.
Terwijl het voor mij gewoon meer een middel is.
Ja.
Ik vind, we hebben iedereen nodig op deze arbeidsmarkt. En we kunnen ook iedereen gebruiken. Maar daar hebben we wel inclusief en divers denken voor nodig. Wat ik ook zie is dat deze woorden niet meer zo populair zijn als een paar jaar geleden. En ik merk ook bij mezelf dat er in mijn denken ook een soort van verschuiving plaatsvindt naar begrippen als, ze noemen dat een equity, gelijkwaardigheid.
Ja.
En mijn adagium is eigenlijk, mijn motto is momenteel een beetje van, we zijn allemaal gelijkwaardig, maar niet gelijk. En ik heb wat anders nodig dan jij om gelijkwaardig te kunnen zijn. En ik denk dat jonge vrouwen, begin 30, 2, 3 kleine kinderen, ook een mantelzorg. Die man die wel roept dat hij zorgt, maar het nog even volgens de cijfers niet echt doet. Die heeft ook heel veel nodig. Terwijl het daar vaak niet over gaat. Maar het gaat dan wel over die mensen. Nou, even neem dan mijzelf als voorbeeld, die weinig ziet, die dan een ander scherm nodig heeft of iets dergelijks.
Ja.
Dat is dan allemaal te regelen, ingewikkeld. Of dan zijn we heel inclusief. Terwijl die jonge vrouw heeft ook van alles nodig.
Ja.
Dus ik denk dat we ook een beetje... Ik hoop niet dat het vloek in de kerk is. Maar dat we een beetje af moeten van dat begrip als inclusief leiderschap en inclusieve werkgevers. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat een exclusieve werkgever is. Of wat een werkgever is waar dat woordje niet voor staat. Ik denk dat we veel meer toe moeten naar dat werkgevers, ondernemers zich realiseren dat we iedereen nodig hebben. En dat we moeten kijken hoe we dat op de beste manier kunnen organiseren.
Ik denk ook dat ze dat wel steeds meer zien. Hè? Dat, tenminste, dat horen wij in gesprekken wel. Dat iedereen kan een rol hebben, maar hoe? Daar zijn gewoon heel veel organisaties nog naar op zoek. En vooral als je naar het MKB kijkt, weinig tijd om mensen op te leiden, bij te scholen. Terwijl het soms maar met hele kleine tweakjes dat je mensen kan betrekken bij je arbeidsproces.
Ja.
En je weet, ik heb het laatst met jou over dat skillsproject gehad waar we mee bezig zijn. Ik denk dat al enorm gaat helpen als je je skills goed in kaart brengt. En dat de zonder aanzien des persoons gematcht kan worden op functies en rollen. En dat je veel meer kijkt naar wat is er voor arbeidspotentieel hier in de regio.
Ja.
Hoeveel, net wat jij zegt, die vrouwen die toch misschien net nog iets wat meer in de huishouden moeten doen dan hun mannen. Er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld ook maar 2 dagen zouden kunnen werken of willen werken. Of ja. Naast hun mantelzorg klussen of noem het maar op. En ik wil helemaal niet mannen en vrouwen hierin uit elkaar halen. Maar er is nog op zoveel manier zijn mensen nog in te zetten en om hun talenten te gebruiken.
Ja, nou, ik denk, ik ben het daarmee eens. En daar kunnen ook zaken zoals AI bij helpen. Maar ook de ontwikkeling rondom skills. Maar ik was toevallig laatst bij weer eens even bij mijn eerste baas, NL Stenden. En toen hadden we een heel mooi gesprek over de AD's, hè, de Associate Degrees. Mm-hmm. Dus de laag voor mij even als halve leek. Het niveau tussen MBO en HBO in. En we zien toch dat vanmorgen hadden we nog een bijeenkomst, dat de behoefte aan mbo'ers in de regio bijna in veel sectoren nog het grootste is.
Ja.
Een aantal andere sectoren natuurlijk niet. Maar laten we vooral ook kijken hoe we vanuit die nieuwe benaderingen met AD, met skills, maar ook met AI kunnen kijken hoe we mensen gewoon nog beter kunnen matchen, in positie kunnen krijgen. Maar ja, ook laten zien, ik was een paar weken geleden bij een ontwikkelbedrijf. En als je daar dan mensen ziet met LVB, hè, lichtverstandelijke beperking, hoe gelukkig die worden als ze gewoon aan het werk zijn.
Ja.
Ja, dan denk ik, dat is ook op aan de andere kant weer een hele interessante business case. Want daardoor kosten ze, brengen ze ook weer minder zorgkosten met zich mee.
Ja.
Dus je moet ook denk ik met elkaar anders gaan rekenen aan zo'n business case. En inderdaad je realiseren dat degene die misschien daarin investeert niet altijd rechtstreeks de revenue krijgt, maar dat je moet kijken hoe je dat op een betere manier vorm kan geven.
Ja. Zeg je daarmee ook dat je het als leider dus het beste doet wanneer je ieders persoonlijke situatie aan zich bekijkt? Of hoe maak je daar beleid op? Of is dat eigenlijk dan niet te doen?
Nou ja, ik denk dat op zich heb je natuurlijk gelijk. Mm-hmm. Het zou het allerbeste zijn als we iedereen zijn persoonlijke situatie konden vertalen naar afspraken en et cetera, et cetera. Dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar ik geloof anderzijds ook wel dat we nou ook weer niet allemaal zo heel erg verschillend zijn.
Nee.
En we hebben natuurlijk nu in onze arbeidsvoorwaarden ook al bepaalde mogelijkheden om te schuiven. En dat zou je, denk ik, op meer manieren kunnen doen. Dus met elkaar het gesprek hebben. Welke arbeidsvoorwaarden heb jij nodig om hier goed te kunnen functioneren?
Ja.
En soms betekent dat misschien dat je zegt van, ik wil net 1 of 2 uur meer of minder werken. Of geef mij maar iets minder salaris en in ruil ervoor kan ik iets anders inkopen.
Ja.
Weet je, daar kun je wel creatiever met elkaar in zijn. Maar daar geloof ik wel in dat het aan 2 kanten ligt.
Ja.
Dus het ligt, de werkgever heeft daar of de ondernemer heeft daar in de rol te vervullen. Maar de werknemer ook, die moet ook duidelijk zijn met wat hij of zij nodig heeft. En niet verwachten dat de baas alles wel oplost.
Ja, zeker. Hebben jullie het spotje ook gehoord? Het radiospotje wat nu draait?
Welke?
Kom je elke ochtend, volgens mij is dat strekking in de knel met het wegbrengen van je kind naar de opvang. Maak het bespreekbaar met je leidinggevende, want iedereen heeft recht op aangepaste werktijden. Of open het gesprek over aangepaste werktijden. Dus het wordt ook wel, ik denk dat het vanuit de overheid een spotje is. Maar nou ja, dat het wel dus, dat daar aandacht voor gevraagd wordt.
Nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat er ook een cultuur is in een bedrijf. Maar dat hoort ook bij goed leiderschap. Maar dat er een cultuur is in het bedrijf waarin dat ook bespreekbaar gemaakt kan worden.
Ja.
Ja.
En voor mij is trouwens leiderschap niet hetzelfde als leiding geven. Hè? Je kan ook in de rol die je vervult gewoon een heel mooi voorbeeld zijn. Als je op een bepaalde manier maatschappelijk actief bent of een bepaalde inhoudelijke bijdrage levert en daarin zichtbaar bent. Dat is voor mij ook leiderschap. Dus ja. Het is niet alleen maar mensen aansturen.
Ja. Nou, dit is een mooi onderscheid. Absoluut.
Ja.
Hey, en Nicole kondigde het net al even aan. Dat we als Noordlink je Insta volgen. En dat jij van het beeld afknalt met je outfits. En ik kan me nog goed herinneren dat ik een appje kreeg. Ik kom in de Linda.
Ik heb hem gelezen, ja.
En, dus daar willen we het zo graag over hebben. Maar in de Linda staat altijd een hele leuke rubriek. En die hebben wij overgenomen.
Print het papier eens op. Dat had ook gewoon een mail kunnen zijn. Moet je nu updaten? Dat aanrecht kan schoon, hè? Ik ben mijn been kwijt. De laptop is leeg. Waarom staat de vaat op het aanrecht?
Ho, kalm aan. Gooi het er maar uit.
Stom.
De klaagrubriek.
Wat vind jij nou echt stom?
Nou, wat ik echt stom vind, ik zie dan niet zoveel. En dan kom ik misschien al 5, 6 jaar bij een organisatie. En dan moet ik toch weer vragen van, kun je dit en dit voor mij regelen? En dan denk ik, ja, moet ik nou voor de 3 miljoenste keer uitleggen dat ik het gewoon niet kan zien? Hmm. En dat is mijn persoonlijke klacht, maar ik weet, en ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die ook zoiets hebben, en dat kan ook iets niet zichtbaar zijn, maar wel dat je wel daar heel vaak komt of heel vaak betrokken bent bij zo'n organisatie, dat je denkt, ja, moet ik dat nou weer uitleggen?
Ja.
Dat vind ik echt
heel stom.
Ja.
Ja.
Dat vind ik echt heel stom. Moet ik weer vertellen dat ik iets nodig heb.
Ja.
Hallo?
Ja. Ja, dat is echt super stom.
Ja, dat is echt super stom.
Ja, precies. Nou, dan laten we het gewoon bij die super stom. Gaan we weer lekker door naar je zichtbaarheid en je uitstraling. Want ben je hele leven al zo met mode en uitstraling bezig geweest?
Nou, ik had vroeger deze brilletjes nog te overzien. Maar vroeger had je van die brilletjes met echte shampootglaasjes. En wij hadden het niet zo breed thuis. Maar er was wel 1 dure kledingzaak voor kinderen in de stad, in Leeuwarden.
Ja.
Zwijgman. En ik maak even reclame.
Ja. En staat het nog?
Volgens mij wel, weet ik niet zeker. Nee. Maar in ieder geval, en dan mijn moeder zei, daar hebben we geen geld voor. En dan zei ik tegen mijn vader van, zullen we even naar Zwijgman? Nou, en dan had ik toch in groep 8, klas 6, al hele hippe kinderkleren.
Oh ja.
En waarbij dan toch iedereen dacht van, ze ziet niet zoveel. Maar ja, ze heeft wel, ik herinner me nog van die hele lange truien met leggings eronder.
Oh ja,
was ik echt 11 of 12 of zo.
Jaren 80.
Ja, precies. Ja. En dus ik was er al heel vroeg mee bezig. Ja.
Ik vind dat zo stoer, want nou ja, ik ben vroeger ook wel gepest. Maar ik dacht dan, ja, laat me maar gewoon in het achtergrond verdwijnen. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, nou, met die bril, hè, let maar niet te veel op mij of zo. Maar het was het tegenovergestelde.
Ja, ja. En nou ja, weet je, en dat helpt mij ook wel. Het klinkt heel stom wat ik nu zeg, maar het helpt mij dus ook om te zien. Want als ik door zichtbaar te zijn en me te onderscheiden gemakkelijker contact maak,
ja,
dan kan ik ook aan de andere kant weer dingen voor mezelf gemakkelijker regelen. Want ja, soms moet dat gewoon. Ik ging ooit een keer de trein uit en er was iemand die mij kende, die zat blijkbaar een coupé eerder. En blijkbaar maakte ik op dat station al contact met iemand. En toen zei Arend later tegen mij van, jij maakt altijd contact met mensen op de een of andere manier. Ik zeg, maar dat heb ik ook nodig.
Ja.
Want ik moet ook weer fatsoenlijk dat station uitkomen.
Ja.
Ja.
Dus het is een middel.
Ja.
Iets waar je makkelijk even over begint, denk ik.
Nou, het is niet zozeer dat je dan zegt, ik zie het niet. Maar dat je gewoon überhaupt
connectie maakt.
Ja, ja. Connectie, ja, maakt.
Oh, ik dacht meer van, goh, dat kleding dan een soort gespreksopener is.
Nee, nee,
dat
nee.
Dat iemand
nee,
kan
nee,
zeggen,
nee,
wat
nee.
heb jij een gave jas aan? En dat je op die manier een opening hebt om met iemand te praten.
Nee, nou ja, dat gebeurt gelukkig ook wel. Ja. Anders zou ik niet
met je goeie hoed. Mensen zijn ook vast vaker van je hoed.
Ja, ja, ja. Ja. Ik zou, anders zou ik niet goede keuzes maken. Maar nee, ik bedoel meer dat je überhaupt de zichtbaarheid van jezelf direct, maar ook indirect inzet om in connectie te komen met mensen.
Ja.
Ja. Ja.
Nice. Want wat zegt kleding volgens jou over leiderschap? Zit daar een connectie?
Nou ja, ik denk wel dat kleding kan helpen om jezelf te onderscheiden. In ieder geval van de grijze massa. Maar ook om... kleding is voor mij toch een soort van vertaling van je persoonlijkheid. Mm-hmm. En daar kun je, als je leidend of leider wil zijn, kun je mee spelen.
Ja.
En een hele simpele voorbeeld is natuurlijk, als jij een moeilijke vergadering hebt en je wilt toch echt een statement maken, ja, dan moet je niet je grijze pak aan doen, maar dan moet je gewoon je rode pak aan doen. Mm-hmm. Maar goed, die is niet zo ingewikkeld. Dus ik en het getoon, ik vind ook dat wat je aan hebt in relatie tot wat je hebt te doen die dag, ook respect moet uitstralen voor met wie je in gesprek bent en wat je gaat doen. Dus ja, belangrijk. Als ik hier kom, dan denk ik erover na wat ik aandoe.
Ja. Ja.
En omdat ik ook dat belangrijk vind voor hoe die ander, niet zozeer naar jullie kijkt, maar hoe die ander, wat voor indruk die ander van mij krijgt. Ja. Ja. En ik vind het ook gewoon leuk, hè?
Ja, is ook, hè?
Precies. Dus het excuus wat ik vroeger had van, maar dure kleren, want valt die bril niet zo op, dat is natuurlijk echt niet meer te houden.
Nee. Ik vraag me dan af, Henielle, hoe ben jij bezig in jouw rol met kleding? Hoe zie jij dat?
Ik sluit me wel heel erg aan bij wat Jelly zegt. Als je een presentatie moet geven of een belangrijk gesprek moet voeren of in een belangrijke vergadering, dan trek ik wel kleren aan waarin ik me goed en stoer voel.
Ja.
Het moet niet ongemakkelijk, te ongemakkelijk zitten. Een beetje mag best.
Precies.
Precies, maar niet te. En schoenen mogen ook best wat te klein zijn als ze maar echt heel tof zijn. Laat mijn pedicure het niet horen. Dus ja, ik kijk echt wel. Ik kijk 's ochtends wel in mijn agenda.
Wat heb ik?
Wat heb ik die dag? En ik pas mijn kleding daar wel op aan.
Ja.
Ik had laatst met de podcast, was ik vergeten dat we inmiddels opnemen in de nieuwe studio. Dus dat er een witte achtergrond is. Toen had ik een wit jasje aan. Nou, dat zou ik nooit weer doen, zeg maar. Als je weet dat je daarna op het filmpje komt.
Ja.
Met je witte achtergrond en een wit jasje.
Ja.
Maar ik hou er wel echt rekening mee.
Ja.
Als ik weet ook dat er verder weinig mensen op kantoor zijn en mensen hebben geen afspraken, zal ik ook wel eens een spijkerbroek naar mijn werk aantrekken.
Ja.
Maar niet gauw.
Nee.
En terwijl ik vind dat iedereen dat gewoon lekker moet doen. Ik vind ook best dat mannen in de zomer korte broeken aan mogen naar het werk.
En sandalen?
Nee, jij niet, hè?
Nee, dat vind ik echt
sandalen vind ik, daar trek ik de grens.
Ja?
Ik vind sandalen ingewikkeld.
Hmm.
Maar dat is ook weer gewoon een smaakkwestie.
Ja. Een tenenkwestie.
Ja. Dus ik vind echt... er was al vroeger bij mijn allereerste baan. Het was bij Wisdom Information Consultants. En daar had ik het personeelshandboek geschreven. En we hadden twee directeuren. En daar moest inkomen dat als je naar de klant ging, dat je dan eruit was om door een ringetje te halen. En als je in je zwembroek naar je werk, gewoon naar kantoor kwam, vond niemand een probleem.
Oh.
Dus dat hebben op een gegeven moment hebben een paar jongens die daar werkten, die zijn in zwembroek op kantoor gekomen. Was heel grappig, maar dat was één keer en nooit weer. Maar het was even een statement. Dat is toch gek hoor, als je naast je collega zit in de lunchkamer.
Met hun
in een zwembroek.
Met badeentjes erop.
Ja, precies. Ja, absoluut.
Maar ik vind ook, als jij gesprekken hebt met je medewerkers, en dat zijn belangrijke gesprekken voor die mensen, en jij zit daar in een afgelobberde broek met een...
dikke
met
vlek.
Bijvoorbeeld, of een oud shirt. En denk je van, ja, hoe, als ik dan bij jou op gesprek dan kom, dan denk je van, hoe respect heb je eigenlijk voor mij? Dus ja, voor mij gaat hij dan nog weer net, denk ik, een klein stapje verder.
Ja, ik vraag me dan af hoe jullie naar het volgende kijken. Ik zag laatst een blog geschreven door een vrouw over de ongeziene kosten die vrouwen maken om er, zeg maar, professioneel uit te zien. En dat die kosten dus duurder zijn dan die van mannen die er professioneel uitzien. Dingen als je haar doen, make-up dragen. Toch misschien wat meer kleding aanschaffen dan dat sommige mannelijke collega's doen. En dat, haar betoog was dat vrouwen meer zouden moeten verdienen omdat ze meer uitgeven om er goed uit te zien op het werk. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, ik vind het een geweldig blog.
Wie was dat?
Ja,
Maar het
ik heb een nieuwe vriendin aangekomen, Jelly.
Ja. Het heeft wel mijn open ogen, of mijn ogen geopend. Dat ik, ja, dan kijk je om je heen en denk, ja, ik nou ja, een lakje op mijn nagels. Ik doe make-up op. Ik sta 's ochtends mijn haar te stylen. Ik kan niet hetzelfde aan als wat ik gisteren aan had. Wat voor schoenen doe ik aan?
Ja.
En denk, joh, wat ben ik er maar mee bezig? En ik heb een hele lieve collega, maar die heeft heel vaak dezelfde soort kleding aan. En denk, ja, niemand die daar wat van zegt.
Nee, dat klopt.
Ja.
Ik vond dat soms bij de brandweer wel heel lekker, hoor. Dat je dan iedereen zag zo, vooral de mensen met een uitdrukfunctie, gewoon in uniform. Ja. Daar heb ik al eens over nagedacht. Maar
niet nadenken 's ochtends.
Precies, dat uit je kast pakken. Maar voor mij was de grote oplossing om 's avonds alvast het spul klaar te leggen.
Ja.
'S avonds in je agenda kijken, spul klaar leggen voor de volgende dag.
Ja.
En, want ik moet er ook niet aan denken om elke dag in een uniform. Ik mag me graag wel een beetje uitdrukken.
Ja. Ja. Ik doe het nog wel eens op een dag, inderdaad wat jij zegt, waarop ik weet dat ik geen afspraken heb of dat er bijna niemand op kantoor is. Dan denk ik, oh, ik doe even een dag geen make-up op. En elke keer, 's ochtends sta ik dan heel feministisch voor de spiegel en ik doe geen make-up op. En dat mag er ook zijn. En dat doen die mannen ook niet. En dan helemaal mezelf ophypend en dan de eerste persoon die tegen mij zegt, voel je je niet zo lekker vandaag? Ja. Dan denk ik, En dan denk ik, oké, ik doe de volgende keer wel gewoon weer make-up op.
Ja, ik doe het ook echt niet voor iemand anders.
Ik vind dan, jij zegt nu, ik vind heel feministisch, doe ik geen make-up op. Maar ik vind het niet feministisch om geen make-up op te doen.
Nee.
Om geen make-up op
te doen? Nee, daar zou ik niet het label feministisch op plakken.
Nee,
voor mij is feminisme gewoon echt dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. En dat is ook de letterlijke betekenis van het woord. Dus een heleboel mannen zijn ook gewoon feministisch. Maar het heeft ook zo'n klank gekregen. Alsof dat als je geen make-up op zou doen, dat je dan lekker feministisch bezig bent. Maar
ja, precies. Je mag ook gewoon goed uitzien.
Precies.
Ja. Zeker. Ja. Maar ik bedoel ook meer van, goh, tegen verwachting in. Of van wat
precies. Snap ik.
Voor jezelf die keuze maken dat je dat dan niet doet. Die
nee, maar die snap ik. Alleen daar, dus mijn punt ging erom dat ik daar het woordje feministisch niet aan zou koppelen. Want ik vind het gewoon, weet je, hartstikke prima als jij daar een dag voor kiest.
Ja.
En dat zouden we niet feministisch moeten noemen als je geen make-up draagt.
Zeker niet.
Dat kan toch niet?
Oei, die salade stinkt.
Ja, nou weten we het wel.
Wat een herrie.
Ik word gek.
Hier moet je direct mee stoppen. Lunchergernissen.
Stop nou!
Jelly. Als je met iemand gaat lunchen, zijn er dan ook dingen waar je je kapot aan ergert?
Ja, ik ben zelf een hele slechte luncher.
Ja.
Ik werk altijd door. Maar je vraagt nu als ik met iemand ga lunchen. Eigenlijk heb ik gewoon vooral een hekel aan als het me te lang duurt. Als ik het is echt, daar ben ik niet zo goed in. Ik ga echt liever aan het eind van de dag borrelen als het toch nog zakelijk iets moet gebeuren, maar dat het ook voor de leuk is. Dus ik ben niet zo'n hele goede luncher. Dus daar erg ik, als alles dan te lang duurt, als ik te lang moet wachten en dat iedereen heel lang met die kaart bezig is. En
als ik met jou ga lunchen, moet ik niet 3 gangen bestellen.
Nee, dat mag, maar dan gaan we daarvoor.
Ja, precies. Dan
zeggen we van, oké, we hebben van 12 tot 2. We gaan naar dat hele leuke plekje, ik zal geen namen noemen, waar je dan een 2 of 3 gangen lunch hebt. En dan gaan we daar ook voor.
Oh, heel goed.
Maar als we dan zeggen van, nou, we gaan even lunchen en dan zit je bij zo'n restaurant en het duurt. Maar terwijl ik denk, ja, hallo, ik heb nog meer te doen. Ja, daar kan ik me wel een beetje over opwinden.
Ja.
Verder ben ik echt een slechte luncher.
Ik ben ook een hele slechte nazitter. En daar kwam ik pas achter toen ik met mijn zusje op vakantie ging. Zij vinden het heerlijk om dan ben je uit eten of uit de lunchen geweest en dan nog even lang nazitten.
Nee hoor, betalen
en ik kan
wegwezen.
Dat niet. Eten is op, dan kan ik nog even kletsen, dan komt de rekening en we gaan. Want anders voel ik me ook zo, dat ik denk, ja, ik zit hier nu, maar ik bestel niks meer en ik hoef eigenlijk ook niks meer.
Ja, ik wou net zeggen, of er moet een goede borrel geserveerd worden nog,
precies,
achteraf.
En anders wil ik naar huis.
Ja, precies. Ja. Wandelen of iets.
Nou, vonden ze heel vreemd.
Nou, ik helemaal niet.
Nee,
precies.
Nou, dan is het ook toch mooi om te zien dat je in het gezin ook niet allemaal hetzelfde bent.
Zeker, dat is zeker waar.
Hey, we gaan naar ons laatste blokje alweer, Jelly. We gaan het hebben over het Noorden, de maatschappelijke impact in onderwijs en arbeidsmarkt. We vliegen erdoor. Want jij bent de aanjager in de VNO-NCW leden themagroep onderwijs en arbeidsmarkt. Ik zit daar natuurlijk ook in namens Noorderlink. Wat zie je als de grootste uitdaging tussen onderwijs en arbeidsmarkt op dit moment? Weer een heel ander onderwerp, maar
Nou ja, ik denk toch dat het... Het klinkt een beetje als een cliché, want dat hadden we toch al moeten hebben opgelost. Maar dat hebben we niet. En dat is toch dat het onderwijs wat anders biedt dan de arbeidsmarkt toch nog vaak vraagt. Mm-hmm. En het gaat wel heel langzamerhand beter. En we weten elkaar op allerlei manieren wel te vinden. Maar voor mij is dat vaak nog te ad hoc. En nog niet echt structureel goed ingebed. Het is toch nog vaak zo dat het onderwijs, het bedrijfsleven vraagt van... wil je een keer meedenken? En dat omgekeerd dat bedrijfsleven best wel lastig heeft... om zich daarin goed te organiseren. Want met name kleinere bedrijven, dat moet dan toch in je eigen tijd. Ja. En grote organisaties, ja, dat zijn dan ook bijna ambtelijke organisaties mm-hmm. geworden. Dus die match van hoe... zorg je nou dat het bedrijfsleven zich goed organiseert... en dus echt het goede gesprek heeft met het onderwijs en vice versa. Dat is denk ik wel de grootste uitdaging. En dan natuurlijk gekoppeld aan wat verschillende sectoren nodig hebben.
Ja.
Dus dat er op sommige plekken hebben we echt meer mbo's nodig. En ja. Dan vergeten we wel eens even dat een afgestudeerde mbo'er... in sommige technische sectoren echt meer verdient... dan een hbo op psychologie... maar die verschillen zijn er ook. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om... en dat is dan het tweede wat ik wil noemen... om ook naar studenten toe, studenten toe... nog beter te laten zien wat het noordelijke bedrijfsleven eigenlijk te bieden heeft.
Precies. Nou, ja, you're preaching to the choir.
Yes.
Ja, ik wou nog vragen, wat kan Noorderlink en wat kunnen VNO-NCV hierin betekenen? Maar volgens mij, ligt een hele mooie opdracht, of niet?
Jazeker. En ja. We zijn er druk mee bezig, hè?
Ja, we zijn druk mee bezig. En ik denk dat we nog beter kunnen en moeten samenwerken. Er zijn nog heel veel clubjes die met heel veel verschillende dingen bezig zijn. En ik denk dat er langzamerhand steeds meer mensen komen die zeggen van... misschien moesten we toch eens nog wat beter in beeld brengen. Wat doen al die clubjes? Wie is waarvan? Wat zijn onze stakeholders? En hoe kunnen we van daaruit ook met elkaar kijken... dat het allemaal nog wat efficiënter en sneller kan.
Ja. Ja, zo zijn we alweer door de tijd heen gevlogen. We willen jullie natuurlijk niet laten gaan zonder nog even te vragen waar ze trots op is.
Wel let dat doen.
Is toe dat doen? Wat het bedrijf is daad.
Dat is geen roggelwar.
Trots op Noord-Nederland.
Alles uitgerund, Friesland en Drenthe.
Nou, ik denk dat ik hier juist in deze podcast graag wil zeggen dat ik gewoon heel trots ben op de dingen die we met elkaar doen. En dan bedoel ik met elkaar Friesland, Groningen en Drenthe. Dus ik denk dat we als het noorden ons echt kunnen onderscheiden en dat we dan over onze schaduw van de provinciegrenzen heen moeten kijken. En als we dat doen, dus dingen die we echt samen oppakken. Ja, daar ben ik trots op.
Ja, mooi. Niks aan toe te voegen.
Ik wil alleen maar dingen doorvragen, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor.
We hebben er geen tijd voor.
Nee.
Jelly, bedankt voor je komst.
Ik vond het een ontzettend leuk gesprek.
Ik vond het ook een leuk gesprek. Nou, dank dat jullie me wilden hebben.
Ja.
En de volgende keer zijn we er weer met wederom een gast aan tafel. Wie dat is, houden we nog even geheim. Maar tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Krijg je geen genoeg van ons? Luister door op noorderlink.nl/podcast. Of volg ons op Instagram en LinkedIn, @Noorderlink.
Aan de keukentafel bij Noorderlink is opgenomen in onze eigen studio. Ook een podcast opnemen? Ga naar noorderlink.nl/podcast.